Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Heb je dus gewoon even een prijsverhoging van 43% die je doorheen drukt? En ga ik het daarom om die reden opzeggen? Nee, natuurlijk niet. Want je bent er gewoon van afhankelijk. Je gebruikt het.
Ja, ja.
Dus overal in geïntegreerd.
Dus als consument voel jij je gedupeerd, maar als belegger word je daar wel vrolijk van.
Ja, inderdaad.
Ja, beste belegger. Welke Amerikaanse technologieaandelen gaan net zoveel rendement opleveren als de befaamde Magnificent Seven? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, goed dat je weer luistert. Ik ben Johan Brinkman, zit hier met Caro Merks en Menno van Hoven. Menno is bezig met een verhaal van de week voor beleggersbelangen over wat hij noemt onbekende, maar zeer interessante Amerikaanse technologieaandelen als tegenhanger voor de Magnificent Seven, waar iedereen het altijd maar over heeft. We weten dat inderdaad iedereen in beleggersland het altijd over de Magnificent Seven heeft, maar toch nog even voor de mensen die dat niet weten, waar hebben we het dan over en waarom zijn die zo bijzonder?
Ja, ik denk dat Karel het antwoord beter kan geven. Ja, volgens mij zijn het gewoon de zeven meest invloedrijke. Qua market cap grootste.
Nvidia, Microsoft, Apple.
Apple, Amazon, Alphabet, Meta. En Tesla zit er ook bij. Wat op zich merkwaardig is, omdat het natuurlijk gewoon een auto. Althans, onder de sector officieel vallen ze onder.
Het is wel grappig, want soms stort Tesla helemaal in elkaar. Dan doet iedereen de Magnificent Six. En dan herstelt Tesla weer helemaal. En dan wordt het weer de Magnificent Seven.
Maar in ieder geval, beleggers hebben de afgelopen jaren extreem veel geld met deze Magnificent Seven verdienen. Dat liep door tot eind vorig jaar, begin dit jaar. Ja, het is wel behoorlijk aan het schommelen.
Volgens mij kan je wel begin februari een soort kentering.
Ja.
Zie je wat er kwam? DeepSeek, dus het Chinese Large Language Model, waar de rest van de wereld van schrokken, dat je gewoon veel minder kon vragen voor een language model, omdat alles efficiënter ging. En sindsdien is het een beetje aan het kant kenteren, volgens mij.
Ja, maar hoe dan ook, de nieuwe Magnificent Seven of Six of Eight is natuurlijk de heilige graal voor de beleggers. En Menno, die kent de Amerikaanse aandelenmarkt goed en die is gewoon op zoek gegaan naar die onbekende, maar zeer interessante Amerikaanse technologie aandelen. Menno, wat kun je over die zoektocht vertellen?
Ja, nee, absoluut. Je hebt natuurlijk die Magnificent Seven. Wat we al zeiden, eigenlijk zou het Six moeten zijn als je Tesla eruit laat. En dan zou het eigenlijk ook weer Zeven moeten zijn. Want ik vind dat Broadcom er dan inmiddels bij hoort.
Ja.
Dat is natuurlijk een van de grote dividendportefeuille knallers van de laatste jaren. En dat is ook de enige van dat 7/8-tal wat volgens mij op dit moment gewoon op een all-time high staat. Dus dat zegt ook wel genoeg. En dat is dus echt zo'n aandeel wat daaronder zat.
Ik zie Karel denken, klopt het wat?
Ik zit te denken van hoe groot is Broadcom? Is dat nu 1 biljoen?
Ja, zeker. Volgens mij inmiddels is zelfs 1,3.
Berkshire Hathaway is volgens mij ook 1 biljoen.
Nee, maar ik heb het echt over techbedrijven.
Ja,
nu.
Precies. Dus gewoon de 7 grootste techbedrijven.
Precies,
maar niet. Die staan misschien onder een all-time high. Berkshire staat er nog wel redelijk dichtbij. Die wordt ook echt.
Maar in ieder geval, Broadcom, daar ben jij een groot fan van. Maar dat.
Daar kom ik zo nog op terug. En dat is dus typisch zo'n aandeel wat pakweg 4-5 jaar geleden gewoon een heel stuk minder waard was. Ook wel tegen de 200 miljard of zo. Maar waar niemand aandacht aan gaf. En alle aandacht gaat dus echt uit naar die hele grote aandelen. En waarom kijk je niet gewoon naar de aandelen daaronder? En er zijn gewoon heel veel mooie techbedrijven met een marktwaarde tussen pak een beet 20 en 150 miljard. Ik heb dat natuurlijk uitgezocht voor mijn omslagverhaal.
Ja, verhaal wat volgende week in Beleggersbelangen staat.
Ik heb dus een top 25 lijstje gemaakt van grootste market caps en alleen de techsector. Ja, en dan zit je al op 25 aandelen met een waarde van meer dan 128 miljard. En per saldo betekent dat dus dat er al 15 zijn waar je eigenlijk bijna nooit of waar je veel minder van hoort. Ik heb me voor mijn omslagverhaal vooral gericht op software aandelen. En dan met als keypunt recurring revenue. Dus terugkerende inkomsten. Want er zijn gewoon heel veel mooie aandelen die hun omzet jaarlijks, net als die Magnificent Seven, en ja, voor een Apple geldt dat inmiddels al lang niet meer, hun omzet met dubbele cijfers laten groeien. Met een ijzersterke balans, vaak schuldenvrij, enorm oorlogskas. En wat ik al zei, dus een heel groot percentage uit terugkerende omzet. Daar ga ik het zo verder over hebben. En sommige van die aandelen betalen zelfs ook al een dividend.
Ja, want dividend is in dit geval niet voor jou het allerbelangrijkste. Hè?
Zeker. Normaal schrijf ik altijd over dividendaandelen. Ik dacht nu, laat ik ook eens een keer wat anders
doen. Ja, dus gek Menno, dat groeiaandelen.
Maar er zijn natuurlijk ook gewoon van dit soort aandelen die wel een dividend betalen. Hè? Broadcom al genoemd, Microsoft natuurlijk. Nvidia, noem ik niet echt een dividendaandeel. Volgens mij nu 1 cent per kwartaal. Het slaat helemaal nergens op. Maar er zijn steeds meer tech-aandelen die dividend betalen. En in mijn verhaal tip ik er 5. En 2 daarvan betalen een dividend. En eentje daarvan is qua marktwaarde eigenlijk gigantisch. Dat is Intuit. Beurswaarde van meer dan 200 miljard.
Ja, kun je meteen even de tickercode noemen?
Ja, dat is Intu. I-N-T-U.
Ja, Intuit, ja.
Ga ik zo nog verder op in. Maar er zijn ook veel meer, want Intuit is wel een naam die beleggers die de markt een beetje volgen, die moeten dat wel kennen, vind ik. Maar er zijn ook aandelen waar ik zelf door verrast werd, waarvan ik echt nog nooit had gehoord, maar die gewoon meer dan 100, 130, 140 miljard waard zijn inmiddels.
Ja, ja. Even ter geruststelling van Albanese, je gaat natuurlijk niet alle aandelen die je gaat tippen volgende week in beleggersbelangen ga je noemen.
Nee, zeker.
Maar je wilt er wel, in ieder geval die Intuit, die wil je wel.
Dat is ook de enige. En de andere 4 ga ik wel zo meteen zeggen wat ze ongeveer doen. Om een beetje te teasen.
Dat mag je raden.
Maar één aandeel wat mij echt opviel, dat is AppLovin. Wel eens van gehoord, Karel? Nou, daar ga je, Johan. Ik had er ook nog nooit van gehoord. Maar die zit dus gewoon bij de top 25 grootste techbedrijven in de Verenigde Staten. Beurswaarde van meer dan 140 miljard. Gigantisch. En ben ik natuurlijk even gaan kijken wat ze nou precies doen.
Ja, noem nog even de naam.
AppLovin. En de ticker is, zoals je misschien al zou verwachten, APP. Dus App. En dat is dus ook waar ze hun geld mee verdienen. De kans is groot, dus als jij een gratis app gebruikt op je telefoon, dat zij daar op de achtergrond aan meewerken. En dat ze daar ook een stukje geld aan verdienen.
Wat bedoel je met een gratis app?
Op je spelletjes, weet ik veel wat.
Gewoon
alles wat je op je telefoon downloadt aan appjes. De meeste, ik betaal voor geen enkele app, hoor.
Ik betaal voor heel veel apps, dus ik had echt te denken van...
Jij doelt waarschijnlijk op zo'n Duolingo of zo. Ja. En dat is inderdaad zo'n abonnementsvorm. Maar ja, je hebt toch heel veel... Ja, ik heb eigenlijk alleen maar gratis apps op mijn telefoon, volgens mij. Ik
ben best wel nieuwsgierig wat je allemaal hebt na de uitzending.
Nee, maar bijvoorbeeld ook die mobiele spelletjes. Ja, er zijn heel veel mensen die spelletjes spelen. Ja, dan word je ook een goed voorbeeld. Ik volg goed de NBA, basketbal. Heb ik gewoon een gratis app.
Ja,
en daar zitten gewoon continu vliegen daar van die advertenties doorheen. Is irritant, maar ik heb wel gratis goede informatie. En achter die advertenties zitten zij dan bijvoorbeeld.
Oké, interessant.
Dus ze zijn dus heel goed in. Ze concurreren ook wel met Meta, deels en met Google. Maar ze hebben echt een niche, vooral op die gaming en... mobiele games, waarvan ze er zelf ook een aantal gratis exploiteren. En ze zijn vooral heel goed in die advertentieoplossingen. Heel technisch verhaal, zo diep ben ik er niet ingegaan. Maar dit is gewoon een heel snel groeiend bedrijf. Wat ooit is opgestart, kwam ik achter met een investering van slechts 4 miljoen. En de founders die hebben nog steeds 2-4% van de aandelen. En die zijn inmiddels natuurlijk allemaal miljardair. En het aardige van dit bedrijf groeien jaarlijks met double digits. En de waardering is niet eens extreem hoog met een KW van 50. Het had zomaar in mijn omslagverhaal kunnen zitten. Alleen, dit is wel een bedrijf met een verdienmodel wat grotendeels transactiegedreven is. Dus ze zijn echt afhankelijk van advertentievolumes en gebruikersactiviteit. Terwijl ik me in mijn verhaal vooral richt op maandelijkse abonnementen. Via het zogenaamde Software as a Service, SaaS. Ja, ja. Dus daar richt ik me op. Echt die recurring revenues voor de lange termijn.
En voor de hand liggende vraag, maar ik stel hem toch. Waarom richt je je daar op dat soort verdienmodellen?
Dat zijn gewoon de meest voorspelbare bedrijven. Die ook gewoon hele hoge marges genereren. En die je op lange termijn gewoon heel goed kunt inschatten. Ze hebben enorme pricing power. ik heb zelf al een als voorbeeldje kwam ik het tegen eerder dit jaar. Ik heb zelf ook zo'n, dat is wel een abonnement dat ik heb van Karel.
Oh, ja.
Dat is gewoon een Microsoft 365 abonnement. Ik denk dat jullie die misschien thuis ook hebben. Dat is gewoon dat je thuis je Excel en alles kunt bekijken. Ja, dat kostte dus blijkbaar, ik wist het niet eens, het gaat van je creditcard af, €69 per jaar. Maar dit jaar stuurden ze een berichtje dat ze het gaan verhogen naar €99 per jaar. Nou ja, over pricing power gesproken. Dan heb je dus gewoon even een prijsverhoging van 43% die je er doorheen drukt. En ga ik het daarom om die reden opzeggen? Nee, natuurlijk niet. Want je bent er gewoon van afhankelijk. Je gebruikt het.
Ja, ja.
Dus overal in geïntegreerd.
Dus als consument voel jij je gedupeerd. Maar als belegger word je daar wel vrolijk van.
Ja, inderdaad. En dat is dus het goud achter dit soort bedrijven. Enorme pricing power. Hoge klantbinding. Overstappen is lastig. Al zou je het überhaupt al willen. En die business is enorm schaalbaar zonder dat daar heel veel extra kosten mee gemoeid zijn. Het grappige is wel dat ze als uitleg voor die prijsverhoging aangeven onder meer rising costs. Maar goed, als je zoveel miljoenen gebruikers hebt wereldwijd, is het natuurlijk gewoon penis. Dus dat slaat helemaal nergens op. Maar ja, ze moeten wat aanvoeren. En het leuke van dit soort aandelen is ook veel minder gevoelig voor inflatie, economische schommelingen. Bedrijven, consumenten, die blijven toch wel gebruiken. Dus een beetje wat Stefan ook altijd benadrukt met de telecombedrijven.
Ja.
Ja, je gaat je abonnement niet opzeggen. Dat hou je toch wel vast. En dat zijn eigenlijk hele voorspelbare verdienmodellen. Dus zelfs ook in moeilijke economische tijden. En ja, het is dan ook totaal niet verrassend dat heel veel van die aandelen gewoon op een all-time high staan. Of daar in ieder geval bij in de buurt.
Maar goed, omdat ze dan relatief onbekend zijn, omdat iedereen zich richt op die Magnificent Seven of wat daaromheen is, zijn de waardering nog wel schappelijk voor deze bedrijven.
Nou, dat valt op zich wel mee, maar vaak groeien ze wel gewoon een stuk sneller dan, ik noem als voorbeeld Apple. Ja, die groeien volgens mij helemaal niet meer.
Nee.
Dus de waardering zijn zeker niet laag, maar dat geldt eigenlijk voor geen één tech/software aandeel.
Ja. Maar goed, jij hebt er dan vijf uitgehaald die gaat tippen in het verhaal van de week van volgende week in beleggersbelangen. Intuit, spreek ik het goed uit, die geef jij hier al weg, ook voor de niet-abonnees.
Ja, dan kan ik wel.
Wat kun je daarover vertellen?
Ja, zeker. Ja. Nou, dat heb ik dus ook
heb je ook voorbereid.
Hele goede vraag, joh.
Teambuilding of teamwork.
Zo is het. En we hebben het niet voorbesproken. Nee, dat is geweldig. Nee, wat ze doen dus, financiële en administratieve software voor kleine bedrijven, maar ook voor zelfstandigen en particulieren met merknamen als een TurboTax, QuickBooks, MailChimp. Ja, dat is misschien wel bij mensen in Europa ook bekend als e-mail versturen programma. Was ooit gratis volgens mij, is inmiddels betaald, omdat dit bedrijf erachter zit. En het is dus echt een klassiek SaaS bedrijf, software as a service, waarbij je dus de software via het internet als abonnement aanbiedt, in plaats van dat je net als vroeger een CD-ROM, of ik voor het heten, koopt en dat je daar je producten van afhaalt. En ja, dit is gewoon een heel mooi groeibedrijf. Al jarenlang met dubbele cijfers groeien ze. En een heel groot stuk van die omzet is dus recurring, dus terugkerend, uit abonnementsmodellen of licenties. En al ga je dan kijken naar de jongste cijfers, of althans voor dit jaar, wordt verwacht een omzetgroei van 15% naar 18,7 miljard. En dit is eigenlijk een bedrijf wat de laatste jaren continu beter dan verwachte cijfers blijft rapporteren. Ja, en dat zie je dus ook gewoon terug in die beurskoers die alsmaar verder blijft klimmen. En dit is dus typisch zo'n aandeel wat op dit moment gewoon op een all-time high staat. En dan zit je wel met een relatief hoge KW van 38. Maar als ik dan kijk wat voor cijfers ze jaar in jaar uit laten zien, ja, dan is het ook wel wat daar gewoon een beetje bij past. Hele hoge operationele marge. Is ook echt een typisch softwarebedrijf, zoals er zoveel zijn, met een schuldvrije balans. Oorlogskas die alleen maar verder groeit dit jaar. En ik kijk natuurlijk vooral naar het dividend. En dat groeit echt al sinds 2011. Elk jaar met dubbele cijfers.
Is dit dan een kandidaat voor de dividendportefeuille?
Nou, dan had ik ze er liever al eerder in gehad. In die zin, ze hadden er prima in gepast.
Ja.
Als die koers ooit nog eens een keer terugvalt.
Ja, bij de dips.
Zeker wel. Maar we hebben natuurlijk Microsoft al in de dividendportefeuille. Broadcom.
Ja, het moet ook een beetje spreiden natuurlijk.
Dat is het. Ja. En je kan ze niet allemaal hebben, maar dit is wel gewoon een heel mooi aandeel. Wat terecht vind ik op een all-time high staat.
Ja, nou, dus, hartstikke mooi. En nou, doe er je voordeel mee, belegger, met deze tip van Menno. En wil je de andere vier tips ook lezen, dan lees het verhaal van de week. Sluit even een abonnementje af op beleggersbelangen. Ja, en Menno wil nog wat zeggen.
Ja, ik wil nog wel wat zeggen over die andere vier tips. Want die heb ik kort...
Ja, wat ze doen. Hè?
Even, ja, precies dat. Heel kort. Ja. Het zijn dus vier andere aandelen. Beurswaarde van die aandelen is aanzienlijk lager. Maar nog steeds, ja, voor Nederlandse begrippen heel groot. 80 miljard, 63 miljard, 43 miljard. En dat zijn alle drie softwarebedrijven. En de laatste is 26 miljard. En die betaalt ook voor dit jaar voor het eerst een dividend. Dus dat maakt ze voor mij extra interessant. En het zijn wel allemaal aandelen met een geschatte KW voor dit jaar van tussen de 30 en de 59. Maar ook aandelen die gewoon de komende jaren die winst met minimaal dubbele cijfers gaan zien groeien. Dus dan is het allemaal wel goed te verantwoorden. En er is één aandeel bij waarvan ik zeker weet dat nog nooit iemand daarvan gehoord heeft. Terwijl het wel in de top 3 van best besteerde aandelen van de laatste 10 jaar staat.
Ja, als dat geen teaser is, meenodig.
Achter Nvidia. Dat is een heel mooi aandeel. Ja. En verder twee software aandelen. Eentje die richt zich op het ontwerp van halfgeleiders. Speelt een cruciale rol in de AI-markt. En eentje heb ik al een paar jaar geleden eerder getipt. Toen op een veel lagere koers. Zijn hard opgelopen, maar ik vind nog steeds een heel mooi aandeel. En die doet iets met ontwerpsoftware voor gebouwen, bruggen, et cetera. Ook heel veel recurring revenue. Typisch SAAS aandeel. En eentje, de laatste, dat is een aandeel waar Buffett ook in zit. Dus, maar inderdaad, als mensen daar meer over willen weten, moeten ze gewoon beleggersbelangen lezen volgende week.
Voor kennis.
Ja, tweede deel van deze aflevering alweer. De luistervragen en kijkvragen. We hebben er een hoop binnengekregen, een selectie gemaakt. De eerste vraag is van Sam voor Karel. Gaat over de energietransitie en de rol die de grondstofkoper speelt om die transitie mogelijk te maken. Karel is ook enthousiast over koper, heeft ook een bedrijf getipt, mijnbouwbedrijf, wat daar een belangrijke rol in speelt. De vraag is of dat advies om in dat bedrijf te stappen bijgesteld moet worden, nu toch de ambities voor de energietransitie wereldwijd wat naar beneden worden bijgesteld. Karel?
Ja, hele goede vraag. En hij heeft helemaal gelijk dat vooral in 2022 de ambities fors naar beneden werden bijgesteld.
22?
Ja, 22. Okay. En de reden daarvoor is, er ging wereldwijde rente. Ik bedoel, laat ik Amerika's voorbeeld geven, van 0 naar 5%. Ja. En op het moment dat jij bezig bent met het ontwikkelen van een nieuwe zonnepark, een nieuwe netwerkinfrastructuur, heb je een hoop geleend geld nodig. Ja, als je daar gewoon geen 0% voor betaalt, maar je betaalt er 5% voor, dan worden meteen al die plannen minder rendabel. Ja, ja. Want nog een keertje een energiecrisis bovenop. En de afgelopen jaren natuurlijk ook de groei van het populisme. Dus ik heb liever zelf een woning en een goede school voor mijn kinderen. En de aarde kunnen we ook wel later redden. Weet je? Ja. Eerst ik en dan de wereld. Kijk, maar toch denk ik dat het wel heel erg interessant is om in Freeport McMoRan te beleggen. Dat doe ik zelf. Doe ik dat ook, omdat ik nog steeds denk dat die energietransitie wel weer een keertje gaat versnellen. En dat de prijs van Freeport dusdanig is dat het wachten waard is. Want in 2021 bereikte Freeport voor het eerst de $40 per aandeel. En nu, 4 jaar later, staan we nog steeds op $40. Maar ondertussen zie je wel de koperprijs oplopen. En ik keek gisteren nog eventjes en de koperprijs op dit moment voor een Amerikaans pond $4.90. Ja. En bij de laatste kwartaalupdate zei de CEO van Freeport van mocht de koperprijzen naar $5 per pond gaan. Nou ja, dat is zeg maar een dubbeltje, dus dan ben je zo. Dan zal de jaarwinsten oplopen tot een EBITDA van $15 miljard. En toen de koperprijs $4 was, hadden ze een EBITDA van 11%. Dus dat laat een mooie hefboom zien van Freeport op koper. En nu even een rekensommetje. Maar nou ja, wat is 15 miljard winst op een beurswaarde van 53 miljard. Dan zit je dus op een multiple van slechts 3,5. Dus beleggers willen ook Freeport niet. Maar ja, ik denk dat het een kwestie van tijd is voordat de koperprijs verder gaat stijgen. Kijk, en de koperprijs staat nu al met 4,90 per Amerikaans pond bijna op een all-time high, ondanks al die vertragingen. Dus als die vertragingen eraf gaan, ja, dan denk ik dat Freeport een mooie stijging. Dus mijn advies is eigenlijk, hou de aandelen stevig vast. Ja. En mocht je ze niet hebben, overweeg om ze voor deze koers te kopen.
Oké, helder, Karel. Dan een vraag voor Menno. Die had volgens mij een maand, misschien wel 2 maanden geleden, het bedrijf Norbit getipt. Noors technologiebedrijf.
Ja, Menno. Ja, sonar, onderwater, akoestiek met een mooi woord.
Ja. En nou, prompt, zoals je dat zo vaak bij Menno ziet, schoot die koers omhoog.
En zo'n beetje ook.
Nee. En ene Mos die vraagt zich af, zou het kunnen, Menno, dat jij die stijging zelf hebt veroorzaakt? Ik weet niet hoeveel mensen je portefeuille volgen, maar is dat een mogelijkheid? Het Menno van Hoven effect op Norbit. Menno, wat vind je er zelf? Wat denk je zelf?
Ja, nee, ik denk dat dat wel meevalt. Kijk, het speelt denk ik wel een rol dat op een gegeven moment wordt het breed uitgemeten. Onze Belgische collega's nemen ook wel onze verhalen deels mee. Dus ja. Dan wordt het bij een nog groter publiek wordt het tentoongespreid. Maar wat vooral in dit geval speelt is, denk ik dat ze met veel beter dan verwachte kwartaalcijfers kwamen.
Ja.
Waar de koers ook gewoon keihard op omhoog schoot. Daar is een heel groot deel van die winst.
Ja.
En ja, wat we eigenlijk bij die tip en opname in de dividendportefeuille, wat ik natuurlijk samen met Stefan doe, Stefan Hendricks. Wat wij eigenlijk al een beetje, waar we op gokten en hoopten. Gokten is misschien een slecht woord. Is, want het was qua beurswaarde was hij eigenlijk op het randje.
Ja.
Dat we dachten van
eigenlijk te klein.
Precies, en daardoor meer speculatief. Maar ja, dit zijn wel van die bedrijven, als dat gaat lopen.
Ja.
En dat zag op papier heel goed uit allemaal. En ze worden meer waard. En ze zijn inmiddels meer dan een miljard waard. Ja, dan komen ze dus op de radar bij grote beleggers. Ik begreep ook dat een Belgisch investeringsfonds daar positie in heeft genomen. Natuurlijk, ik weet niet wanneer, maar volgens mij nadat wij dat hadden gepubliceerd allemaal. Daar ga ik verder geen uitspraken over doen.
Ik kom toch op het Menno van Hoven effect hoor. Maar,
inderdaad, maar het bedrijf doet het gewoon zelf. Ja, het is alleen, je moet er wel op gewezen worden. Ja. En wij waren daar, terwijl we zelf eigenlijk ook al heel laat waren. Ik volgde het aandeel al een paar jaar.
Ja.
Maar nu begint die koers echt.
Een miljard is ook zo'n grens dat als je daar bent, ik geloof best dat heel veel professionele partijen zeggen, onder een miljard doen we niks.
Dat is
en vanaf
het.
Een miljard.
Precies.
Komt het op de radar. Dus ik bedoel, dan kunnen die koerswinstverhoudingen gewoon
dat oplopen. Is het. En wat je ook ziet is dat de handelsvolumes de laatste dagen, toen we ze kochten, lag dat op ongeveer rond de 100.000, 120.000 stuks per dag. En dat zit nu rond 300.000, 400.000, 500.000.
Het is echt een mooie sweet spot. Over een miljard komt het op de radar van institutionele beleggers.
Ja.
Het geeft meteen een vloer, want dan krijg je een extra zetje en dan zak je ook niet meer onder die miljard.
Precies, dat. Dus ik ben heel blij dat wij daar relatief, ook al waren we heel laat, want ik volg ze al vanaf dat ze 60, 70 Noorse kronen stonden. We hebben ze gekocht op 130, maar vanmorgen stonden ze 201. En dat binnen 2 maanden. Ja, dat is natuurlijk geweldig. Dus,
top Menno.
Die houden we lekker vast in de dividendportefeuille.
Ja. Dan een vraag van Dirk voor Karel weer. Ik, Dirk dus, zie de Japanse rente stijgen. En bij een mogelijk tegenvallende Amerikaanse economie kan de Amerikaanse rente gaan zakken. Is dat weer kans op een carry trade? Karel, leg eerst heel kort uit, wat is een carry trade?
Een carry trade is geld lenen wat je niet hebt in een land met een hele lage rente. Ja. Dus ik bedoel, de rente in Japan is nul. En dat geld ga je investeren in de rest van de wereld met een hogere rente. Bijvoorbeeld Amerikaanse aandelen. Kijk, en dan kan je echt belachelijk hoge rendementen mee halen. Ja. Want als de rente nul is, doe je eigenlijk niks anders dan je valuta om zeep helpen. Dus je ziet als de rente nul is in een land, dan daalt de valuta. Dat zag je ook in de euro toen wij een nul rente tarief hadden. Ja. Dus beleggers vinden het dan leuk om gratis geld te lenen. Hoge rendementen in de rest van de wereld te behalen. En dan krijg je er bovenop, hoef je minder terug te betalen omdat die valuta naar beneden gaat. Alleen je ziet het nu, zie je het een beetje draaien. Want zoals meneer ook zegt, van de Japanse rente moet omhoog, gaat omhoog. En dan heeft hij ook een heel sterk punt. Want de inflatie is inmiddels opgelopen tot 3-4%. En de rente is volgens mij 0,15 of 0,20%. Ja, dus echt een negatieve rente waar je u tegen zegt. Dus dat rente moet omhoog. De Japanners zijn een van de meest spaarzame volkeren van deze planeet. Dus die hebben echt heel veel geld gespaard. En investeren ze vooral in de Amerikaanse staatsobligaties. Want daar krijg je 4-5% voor. En je eigen munt gaat naar beneden en de dollar stijgt. Alleen nu zie je dus alles draaien. Dus Japanse rente stijgt. Het gevolg is dat steeds meer Japanners denken van ja, ik kan ook in eigen land een mooie rente krijgen. Dus ik trek wat weg uit de Verenigde Staten. Tegelijkertijd daalt de rente in de Verenigde Staten, omdat je ziet dat de economie wat aan het verzwakken is. De Fed is ook bezig met de renteverlaging. En dat proces is in gang gezet. En een van de gevolgen is, omdat er zoveel geld de Verenigde Staten verlaten, dat die dollar aan het dalen is en de Japanse yen aan het stijgen is. En ik denk dat dit nog wel een tijdje doorgaat. Persoonlijk vind ik, handel ik niet in valuta. Met als hoofdreden, ik ken heel veel mensen die succesvol zijn met beleggen. En ik ken relatief weinig mensen die in staat zijn om goed die valuta te timen. Dus op het moment dat je de mooiste aandelen uitkiest, zoals Menno doet, is het een kwestie van tijd voordat deze weer een nieuw all-time high bereiken. Valuta zijn echt hele lange bewegingen die je goed moet timen. Ik speel er echter toch wel op in. Ja. Maar dan op een andere manier, door te beleggen in Japanse aandelen.
Ja.
Dus ik heb zelf een Japanse aandelen ETF. Ook met als reden van ja, Japan is geld aan het terugtrekken naar het eigen homeland. Met als gevolg dat de yen stijgt. Dat is interessant. Een gedeelte van het geld zal zich in Japanse aandelen terechtkomen. Dus en aandelen omhoog en de valuta omhoog. En bij de vorige podcast, had ik een ETF, de RAVI 3000 ETF, waarbij die 3000 aandelen wereldwijd gerangschikt zijn op basis van dividend, kasstroom, winstgevendheid en dergelijke. Ja. En als je dan kijkt naar die wereldwijd, zit gewoon 19% Japanse aandelen in. Met stip de zwaarste weging. En de reden is, de waarderingen zijn zo laag en de winstgevendheid is zo hoog. Dus
Ook die tip dus zullen we in de show notes extra Japan zetten.
Dus ik ben het helemaal met hem eens. Ja. Die carry gaat gewoon verder. Dollar naar beneden, yen omhoog. Alleen ik ga niet met valuta lopen rommelen.
Nee. Vierde en laatste vraag die komt van Evert. En die is voor iemand die hier niet aan tafel zit, namelijk Loege Schilder. Die zit volgende week overigens hier wel aan tafel. Maar goed, ik heb Loege toch om zijn mening gevraagd over iets wat gisteren woensdag gebeurde. Namelijk de fusie van Chart Industries, bekend uit de duurzame portefeuille die Loege voor ons beheert, met Flowserve. En Loege die heeft daar een mening over en die heeft hij ook op de website gezet. En het antwoord zullen we dus daar plaatsen. Het heeft in ieder geval nogal wat koersimplicaties gehad, zeg ik, of constateerde Evert die deze vraag aan ons had gesteld. Menno, waar kijk jij naar uit?
Ja, Broadcom komt natuurlijk met cijfers.
Donderdagavond. 5 juni?
5 juni, ja. Inderdaad.
Ja.
En het verlengde van het softwareverhaal, softwarebetoog eigenlijk, wat ik net heb gehouden. Ja, Broadcom is natuurlijk ook voor een belangrijk deel een zakelijke software speler met heel veel recurring revenues. En in het dividendportefeuille zitten er nog een paar, en die was ik net even vergeten. Eentje daarvan is Roper Technologies. En de andere hebben we net gekocht, Motorola Solutions. Maken niet alleen maar van die portofoons, maar zijn ook steeds groter in allerlei software toepassingen voor veiligheid en observatie en hulpverlening. Dus daar zitten ook nog een paar van die mooie aandelen. Maar Broadcom gaan we overschrijven als die cijfers binnen zijn. Hopelijk zijn die goed, maar de koers is al heel erg fors opgelopen in aanloop naar die cijfers. Dus,
geprijsd voor perfectie, we zullen het zien.
We gaan het zien.
Oké, Karel, waar kijk jij naar uit?
Ja, de komende weken, vooral niet echt iets bijzonders voor de komende week. Ik kijk heel erg uit naar de NAVO-top in Den Haag eind juni. Dus ik ben zwaar overwogen defensieaandelen. Ik denk dat het echt een belangrijke eventen gaat worden. En daarnaast ergens in de komende weken zal Duolingo schaken geïntroduceerd worden. Dus het is niet echt precies bekend wanneer dat op mijn Android-telefoon komt. Dus
ben jij een schaker, Karel?
Nee, maar ik vind het wel hartstikke leuk. Dus ik heb het nooit geleerd.
Nee.
Ik vind het hartstikke leuk om Duolingo te spelen. Ik ben er wel af en toe ook bezig met Duolingo muziek. Heb ik ook niks mee gedaan. Nee. Dus ik heb voor het eerst in mijn leven heb ik noten geleerd. En ik heb ook nooit geschaakt. Ik ben heel nieuwsgierig of ze op een dusdanige leuke manier schaken gaan onderwijzen. Dat het weer een enorme groeimarkt is. Dus de afgelopen 2 jaar zijn dus muziek en wiskunde geïntroduceerd. En zij hebben nu dagelijks miljoenen gebruikers. Schaak is ook iets wat heel veel mensen in de wereld spelen en heel veel mensen in de wereld willen leren. Dus ik ben benieuwd of ze weer een derde succesvolle nieuwe uitbreiding gaan doen. Ja. Dus ik hoop elke ochtend als ik Duo ga spreken dat schaken erbij is.
Ja.
Maar helaas nog niet vandaag.
Nee. Oké, dank jullie wel Karel en Menno. We zijn daarmee aan het eind gekomen van deze aflevering van Voorkennis. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen ook op Facebook, X en Instagram. En vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en op Spotify. Donderdag 12 juni, dan zijn we er weer met een nieuwe Voorkennis. Heeft u al vragen voor Stefan Hendricks en of Jeff Thijssen? Mail die dan naar voorkennis@beleggersbelangen.nl. En ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Stuur dan door naar hem of haar. Tot volgende week.